Goedemorgen. Gezellig. Nee hoor, ga maar lekker vooraan zitten. Kan ik iemand een beurt geven? Zo? Het is goed om weer bij jullie te zijn, om verder te gaan met de serie Het Kruis van Christus. Waarin we inzoomen op die laatste week van het leven van de Heer Jezus. Als je de evangelie leest, dan lees je geen biografie. Nee, de evangelisten zoomen eigenlijk in op de bediening van Jezus in de 3 jaar die hij gegeven heeft. En naarmate je verder komt in de tijd, dan vertraagt de tijd en dan wordt er heel gedetailleerd ingezoomd op die laatste week, op het lijden en sterven van Christus. Dus het gaat niet zozeer, de evangelie gaat niet over het leven van Jezus, het gaat over zijn lijden en sterven. En in deze serie hebben we in het begin vooral gekeken wat het kruis is als martelwerktuig en wat dat betekent voor ons en hoe breed dat gaat. En daarna zoomen we in al die ontmoetingen die de Heer Jezus heeft in die week. Hij ontmoet zoveel mensen, er zijn zoveel settingjes. En dan kijken we niet alleen naar wat gebeurt daar nou, maar we kijken ook naar de emoties. Wat gebeurt er in het hart van Jezus? Wat gebeurt er bij die mensen? Wat werkt dat uit? Omdat de Bijbel gaat uiteindelijk om karaktervorming. Het gaat in het leven van de mens dat je karakter gevormd wordt naar het beeld van de Zoon. Als je kijkt naar de bediening van de Heer Jezus, dan heeft hij in die 3 jaar, en als je kijkt naar de bergreden, dan gaat het erom dat de mensen erop voorbereiden dat het Koninkrijk van God verbreidt. Op welke manier? Doordat je een nieuw hart krijgt en dat je karakter gevormd wordt. Dat God je als een schaapje in een wereld, hè, al die gelijkenissen gaan daarover, dat het goede zaad wordt gezaaid en ondertussen is er gewoon nog lijden en sterven. In die kapotte, gebroken wereld worden we gezonden, omdat ons hart vernield is, ons karakter gevormd wordt door God. En als een soort onnozel gaan we lief hebben, want dat is het gebod, heb lief. Nou ja, en we volgen de Heer Jezus in dat spoor in die week, dat hij iedereen lief heeft en het allemaal over zijn kant laat gaan. En wat onze zuster zei, en toch volledig de regie heeft. Omdat de Vader de juiste timing heeft. Ik wil met jullie 2 gedeeltes gaan lezen, want we gaan het vandaag hebben over de zalving van Christus. En dat vind je in Marcus en dat vind je in Johannes. We lezen eerst Marcus 14, vers 1 tot 11. En dan lezen we het volgende. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedecemde brood beginnen. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem, dat is Jezus, door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf, tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Betanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, wij zeggen ook wel Simon de Melaatse, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan, want de armen zijn altijd bij jullie en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Pardon. Het tweede schriftgedeelte is Johannes 12. En ook daar lezen we vanaf vers 1 tot 10. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende En Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht, om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Tot zover de schriftlezing. Ik wil een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor dit woord. En Heer, wat bent u toch een liefdevolle Vader. Heer, dat u voorzegd heeft dat wij 2000 jaar later nog over deze weldaad van Maria zouden spreken. En uw woord is uitgekomen. Ook vandaag en ook elders in de wereld spreken we over Maria. Heer, leer ons het woord begrijpen. Leer ons het verstaan. En Heer, dat het ons hart mag raken. En dat ook wij u een weldaad mogen geven. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen. De zalving van Christus. Ik vind dit een prachtig tafereeltje. Maria. Er zijn drie Maria's in het Nieuwe Testament. Dat is wel eens verwarrend. Je hebt Maria van Magdala, waar demonen uitverdreven zijn door de Heer Jezus. Je hebt Maria, de moeder van Jezus, die natuurlijk bij het kruis stond. En vandaag hebben we het over Maria uit Betanië. Maria en haar zuster Martha en Lazarus. En hier zien we Maria uit Betanië, de nardusolie over Jezus' hoofd en over zijn voeten uitgieten. En ik vind dat zoiets intiems, zoiets kostbaars, zoiets liefdevols, dat ja, wij zouden ons dat niet meer kunnen voorstellen. Voeten, dat is, die stoppen we liefst weg in schoenen, een beetje lastig. Ik ben ook niet zo van de voeten. Maar Maria had daar wat mee. Dat zal ik straks ook over hebben. Ik wil naar drie dingen kijken. De emotie van de Heer Jezus, dat Gods liefde je moed geeft. Want Jezus begint wel aan een week. Een week waarvan hij weet hoe het gaat aflopen. En dat hij gezalfd is met ware liefde. Dat is vanuit het perspectief van Maria. En dan hebben we ook Judas. Hij is afgewezen, de Heer Jezus, door uiterlijke schijn. Wat de evangelisten doen, en vooral ook Johannes, is twee personen centraal stellen. Enerzijds Maria uit Betanië, anderzijds Judas Iscariot, de penningmeester van de club. Die twee situaties. En dit liefdebetoon is cruciaal. Dit is namelijk het breekpunt, of wie erbij hoort of te niet. Hier haakt Judas af. Het is echt een hele bijzondere situatie. Gods liefde geeft moed. Wat we vast moeten houden is dat het leven van de Heer Jezus niet op zichzelf staat. Het is de vervulling van het Oude Testament. Als je de bergreden leest, zegt de Heer Jezus: ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de complete tenag, dat is de wet, de profeten, de psalmen, alles te vervullen in hem. En als Jezus straks op het kruis zegt: het is volbracht, dan slaat dat volbrachte niet alleen op onze zonde die hij gedragen heeft, maar op alle beloftes die in het Oude Testament staan. Alles wat door hem voorzegd is, voor hem voorzegd is. Dat is zijn ja en amen. Dat volbrengt hij. Daarom is er ook in het lijden en sterven ook het begin en het vooruitzicht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook dat heeft Christus volbracht. De situatie is, we gaan naar Pasen toe en ook dat is vanuit de vervulling vanuit het Oude Testament, dat we Israël, het volk Israël, als slavenvolk wordt door God bevrijd uit Egypte. En dan komt het oordeel van God. En dit is natuurlijk een oordeelsweek. Hè, Pasen gaat over het oordeel. Dat God alle eerstgeborenen zal gaan treffen. En dat het volk Israël de opdracht krijgt om het bloed van een lam aan de deurposten te smeren. En ieder die zich schuilhoudt achter het bloed van het lam, en of hij nou een bezoeker was of niet, alles wat achter die deurpost zat, werd gered. En wij christenen vergeten dat nog wel eens. Wij zien vaak en we leven de Heer Jezus eigenlijk helemaal los van zijn context. Maar Jezus is een Joodse rabbi en die trekt op met 12 discipelen. Dat is ook niet voor niks. Er zijn er geen 40, zijn er geen 80, zijn er geen 100, zijn er 12 voor iedere stam 1. Het is de koning van Israël die symbolisch met 12 laat zien dat hij de beloofde Messias is. En dat hij eerst kwam als profeet. En dat hij als als nu naar hemelvaart op de troon zit, als eeuwige hoge priester. En op het moment dat hij wederkomt, is hij de eeuwige koning. Dus dat hele idee van profeet, priester, koning, dat zit allemaal in het evangelie. En de Heer Jezus, wat hij doet, is eigenlijk het volk corrigeren. De beelden die ze hebben over het koninkrijk van God, de beelden die ze hebben over de Messias, die gaat hij corrigeren. En daar zie je de verwarring, zelfs de discipelen begrijpen het niet. En daarom is de Heer Jezus na de opstanding nog 40 dagen lang uit gaan leggen aan zijn discipelen wat het betekent, het koninkrijk van God. En dat ze in herinnering brengen al zijn onderwijs. Nou, dus in deze paasweek, waar de Heer Jezus op weg is, gaat het erom dat de Heer Jezus dat nieuwe lam van God is. Voor het perfecte, enige offer, voor eens en voor altijd, voor alle volken, voor Israël, maar ook voor de heidenen, voor jou en voor mij. En de situatie is als volgt. Als je het Markus-evangelie leest, dan denk je dat deze situatie van de zalving op woensdag plaatsvindt. En als je Johannes volgt, is het zondag. Nou, de evangelisten die schikken soms wat zaken, omdat de een wil het totale plaatje laten zien, en dat is Markus. En Johannes zit meer op de details. Die wil op dit moment echt deze ene situatie laten zien tussen enerzijds Maria en anderzijds Judas. Dus daar hoeven we ons niet bezorgd om te maken. Ik ga ervan uit dat het op zondag heeft plaatsgevonden. Dus, en dat Jezus op weg is naar de vrijdag. Gods liefde geeft moed. Kijk, de situatie is dat als je het Johannes-evangelie daarvoor, dan heb je de situatie dat Jezus Lazarus uit het graf heeft opgewekt. En dat maakt wat los. Emoties, ook bij het volk. De mensen, de Joden die het horen. En dan krijg je de mensen die het spectaculaire denken, wauw, fantastisch, er is iemand uit de dood opgestaan. Dus die willen alles horen, weten, wat is er gebeurd. En tegelijkertijd zijn de hoge priesters en de fariseeërs en de schriftgeleerders, die zijn bezorgd, want die denken, ja, als iedereen Jezus achterna loopt, dan kunnen we nog eens last van de Romeinen krijgen, dan krijgen wij weer last van en moeten we allemaal niet hebben. En dan moet je je voorstellen, de Heer Jezus zit in dat emotionele spanningsveld. Hij weet dat hij persona non grata is. Dat er een prijskaartje aan zijn hoofd hangt. Dat ze hem willen vermoorden. Dat moet je je voorstellen. Stel je voor dat de scriba van een kerk op een gegeven moment denkt, oh, daar hebben we die dominee de Reus. Daar zullen we eens even een kaartje. Die willen we niet, want die trekt te veel gehoor. Dat idee dat ik ergens moet gaan preken met het idee dat een oudste raad ergens het op mij gemunt heeft. Ik bedoel, dat voelt niet fijn, toch? Dan sta ik hier toch wel drie keer om me heen te kijken van ergens een sniper die me probeert te pakken. Maar dat is wel de situatie. Dat zogenaamde geestelijke leidslieden, zij die de hoogste autoriteit en eigenlijk God dienen en het volk voor moeten gaan, uiteindelijk een dubbele moord beramen. Voor het gemak, Lazarus erbij, huppatee. Die arme man is nog amper uit het graf, of ze schieten hem er alweer in, zou je kunnen zeggen. Maar Jezus weet dat de regie bij de Vader zit. Die zit niet bij het volk. Die zit niet bij mensen. De regie zit bij God. En is dus bij de Heer Jezus geen enkel moment dat hij twijfelt of wanhoopt. Hij is niet dom. Hij zorgt wel dat ze niet voortijdig in de problemen komt. Hij kiest dus Betanië als uitvalsbasis. Iedere keer gaat hij s'avonds, als hij even in Jeruzalem is, sneakt hij weer gauw terug naar Betanië, bij zijn vrienden. Dat is voor hem even de veilige setting, omdat hij weet, het moment is er nog niet, je moet op het juiste moment pieken. Omdat hij wil dat hij als paaslam geslacht wordt. Dat hij vrijwillig, wat onze zuster ook zei, vrijwillig zijn leven kan afleggen. Omdat zijn vader dat zo bedacht heeft. Dus Jezus heeft moed. Hij weet wat de mensen om hem heen van plan zijn, maar hij vertrouwt op de timing van zijn vader. En zo geldt dat ook voor ons. Ook wij kunnen in het leven overvallen worden door de omstandigheden. Dat je gefluister hoort. Elia had daar ook last van. Elia had op de berg Karmel een enorme overwinning gehaald. Hij hoort een roddel dat Izebel heeft het op hem gemunt. En gek genoeg, hè? Vuur uit de hemel, is van alles gebeurd. En dan slaat de paniek toe, de angst. Dat is precies waarom Paulus zegt dat je een wapenrusting moet hebben in Efeze. En als je thuis moet je maar eens lezen, Efeze 6, wanneer komt die pijl? Niet op het moment dat je in je bediening staat, maar op het moment dat je klaar bent. Weet je waarom? Omdat de wapenrusting van achteren onbedekt is. Op het moment dat jij je geestelijke, als ik vandaag hier preek, de boze probeert je daarna in de put te praten. Probeert je daarna zijn vurige pijlen. En zo werkt het in de geestelijke wereld. Op het moment dat je staat, dan lukt het vaak. Maar het zijn die stille momenten. Daarna. Of even ervoor. Dan, op het moment dat je even niet oplet, slaat hij toe. Zo werkt de geestelijke strijd. En Jezus is zich daar volledig van bewust. En hij weet, en hij zorgt dat hij dekking heeft. Hij zorgt dat hij omringd is door zijn vrienden, door zijn discipelen. En hij zorgt er ook voor dat hij dus niet op de verkeerde plekken komt. En dat is dus ook voor ons belangrijk. Als je weet dat er plekken is, daar waar het rottig is, zorg dat je in een veilige thuisbasis bent, hè, als de strijd er is. Ga dat ook niet opzoeken. Want onze wapenrusting is altijd verdedigend. Nooit provocerend, nooit aanvallend. Ga de boze dus niet opzoeken. Ga niet roepen, nee, wij zullen. Dat staat nergens in de Bijbel. Moet je niet doen. Want je hebt een tegenstander, dat is een leeuw. En die weet hoe die mensen moet verleiden. Ook hij heeft duizenden jaren geoefend. En hij weet echt wel waar je zwakke plekken zitten. En op het moment dat je met een rode vlag gaat lopen zwaaien, ja, dan ben je de zijne. En ik heb gezegd, ja, God beschermen. Ja, maar je moet het niet opzoeken. Dat deed Jezus ook niet. God geeft moed. Ook voor ons. En dan krijg je de situatie in Johannes. Jezus zit daar en Martha bedient. En daar moeten we niet te zwaar aan tillen. We hebben nog wel eens de neiging, ach, die Martha. Nee, dat is goed. Het is gewoon verschillende persoonlijkheden. Want als we kijken naar Maria. Maria neemt een flesje, iets kostbaars. En zij heeft het verlangen om Jezus te zalven. En hij heeft de Heer Jezus heel veel aanbidders. Hè, dat kunnen we in het hoofdstuk daarvoor ook lezen. Mensen die van alles van hem willen. Maar het punt is, het grote verschil met Maria en de rest is, echt met de rest, Maria luisterde. Maria luistert. Wij zeggen, ja, ik luister ook. Maar soms moet je dubbel luisteren. Dan luister je en je hebt de eerste luistering, dus je hoort het. Maar vaak als je het hoort, komt het nog niet gelijk binnen. En dan moet je nog eens luisteren. Ja, maar wat zegt hij nou? Dat moet je bij Jezus vaak doen. Je moet dubbel luisteren. Omdat, dat laat het evangelie zien. Je zit zo voor met vooringenomen beelden. Je zit soms zo van, ja, ik weet het allemaal wel. Hè? Ook als je stille tijd bijbel leest. Oh ja, dan komt Maria binnen. Die pak kruikje. Ja. Maar je moet soms dubbel luisteren. Je moet gewoon even. Oké, ik heb de. Ik bedoel, voordat ik het preek, heb ik hem echt 10, 20 keer gelezen. Die denk, en toch iedere keer denk ik, dat heb ik toch al gehoord, maar wat staat er nou? Jezus heeft 3 keer tegen zijn volgelingen gezegd dat hij zou gaan sterven. Nou, dan zou je denken, er zit toch geen woord Spaans bij. Ik ga mijn leven geven. Ik ga sterven. En wat zegt Petrus? Ja, gaat niet gebeuren, vriend. Je bent gewoon een beetje depressief. Ja, joh. Nee, dat zie je helemaal verkeerd. Je bent veel zwartgallig. Nee hoor, gaat niet gebeuren. En daarbij, ik ben er ook nog. Hè? Nee hoor, gaat niet gebeuren, vriend. Dan luister je niet. Dan neem je überhaupt, als Jezus je vriend is, hem al niet serieus. De vraag had ook kunnen zijn van Petrus. Joh, de Heer Jezus, daar schrik ik eigenlijk van. Als ik u zo meemaak, u wekt mensen op uit de dood, u geneest, u loopt over water. U gaat sterven? Waarom dan? Wie gaat dat dan doen? Het is geen verdiepingsvraag. Het is helemaal geen dubbel luisteren. Het is gewoon al bij voorbaat, gaat niet gebeuren. En vergis je niet. Heel veel mensen luisteren niet. Het is een cliché. Hé, hey, hoe gaat het met je? En wat zeggen we dan? Ja hoor, gaat goed. Sterker nog, jij denkt, ja, dat ga ik niet vertellen, want hij of zij lopen toch wel door. Ze zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd. We hebben gewoon in die zin, als het over een fake wereld, dit is echt fake. Weet je wanneer het is? Als je zegt van, hey, zullen we eens even wat drinken? Hey, ga zitten, joh. Hey, als ik je zo zie, hoe gaat het met je? Nou ja, gaan we. Ja, gaan we. Gaat het echt goed met je? En moet je soms 3 keer vragen. En dan zeggen mensen, nou, als ik heel eerlijk ben, ben ik toch wel erg verdrietig. Want, en dan komt het verhaal. Je moet dubbel luisteren. Je moet doorvragen. Ook wij doen dat niet. De discipelen deden het ook niet. Maria wel. Maria hoorde het. Ik denk, als ik naar Maria kijk, ten opzichte van Martha. Martha is een doener. En daar is niks mis mee. Dat is haar karakter. Het is een organisator. Er moeten dingen gewoon geregeld worden. Laten we eerlijk zijn, als Martha er niet was, is het ook geen gezellig feest hoor, bij Simon de Melaatse, want er is er geen hap en geen snap. Dan staan de stoelen niet klaar. Dan is het ook saai, zullen we maar zeggen. Of dan ga je zelf in kastjes lopen zoeken en dan wordt het ook niet vrolijker van. Maar ik denk dat Maria hoogsensitief was. Zij voelt de emotie van een ander. Zij voelt gewoon, en weet je, ken je hoogsensitieve mensen? Ik ben getrouwd met een hoogsensitieve vrouw en een dochter. Dat is altijd erg fijn. U bent ook hoogsensitief, dat straalt u uit. Je voelt gewoon de emotie van de ander. Die komen in een ruimte en die scannen gewoon. En dat zijn in die zin hele fijne mensen, want die dubbel luisteren wel. En die vragen wel door en die nemen tijd voor je. En ik zou sneller doordenderen. Oh ja, nou. Weet je, ik heb heel veel moeten leren van mijn vrouw. En om te leren dubbel luisteren. Van wat zegt iemand nou echt? En het woord corrigeert me daar ook in. En Maria, die heeft geluisterd naar Jezus. Maar ze zat ook als enige aan zijn voeten. Zij zat echt als, nou, dichterbij kan je niet, ja, op schoot. Dat komt tijdens het eten, dat deed Johannes, lag tegen de borst aan van de Heer. En Johannes is ook de apostel van de liefde, zeggen, omdat je wel op de liefde. Het is ook een sensitieve man. Dat zie ik aan de manier hoe hij schrijft. De details waar hij over hebt. Het feit dat hij dit, Judas en Maria, tegenover elkaar zet. Dat doen gevoelige mensen. Johannes is een gevoelige man. En dan is het prachtige dat Maria, het weinige wat er in de schrift staat, zij luistert naar de Heer Jezus. Ze zit aan zijn voeten. Ze is emotioneel. Als Lazarus is overleden, dan komt ze en ze stort weer aan zijn voeten als u hier geweest was. Dus ze stort haar hart uit. Heerlijk. Wat zijn wij soms toch zo berekenend. Zij is gewoon gevoelig. Ze stort het uit voor de Heer. Er is gewoon geen dubbele agenda. Het is gewoon helder hoe ze de dingen voelt en hoe ze de dingen ziet. En dan komt het moment dat zij besluit om Jezus met olie te zalven. Waar komt dat vandaan? Ik denk, hè, die dagen daarvoor heeft ze Lazarus gezalfd. Ze is daarmee bezig geweest. Moet je voorstellen, dat Lazarus het graf uitkwam, dat was niet zomaar van, goedemorgen, ben ik weer vrienden. Het was een, Nee, hij was helemaal vettig. Hij zat met hij kwam zo het graf uit. Hij was al opgestaan, maar hij zat nog gebonden aan dat oude leven, de dood. Hij moest bevrijd worden, hij moest weer ruimte, lucht krijgen en hij mocht weer zien. De lap moest van zijn gezicht. Maar Maria heeft dat gedaan. En zij weet wat dat is. En als ze Jezus over zijn dood hoort praten, dan denkt ze ja. En zij weet gewoon hoe belangrijk het balsemen is, het afscheid nemen, iemand klaarmaken, eer bewijzen, het alles wat daarin zit, dat zij gedacht heeft. En die combinatie van dankbaarheid, van hij gaat dadelijk sterven. En misschien heeft ze wel iets gevoeld dat zij weet had, dit doet hij voor mij. En hij heeft me Lazarus teruggegeven, dat daar zoveel emotie in haar zit, dat ze zegt, weet je, ik ga hem nu al, ik ga laten zien hoeveel ik van hem hou. En dan doet ze iets. Dan denk je, albasten kruikje van nardusolie. Dan denk je, ja, wat is dat? Nardusolie waren de bitcoins van die tijd. Olie verdampt niet. En dat was heel kostbaar, kwam uit India, net als kaneel. En die olie kon je verzamelen en dat vertegenwoordigde gewoon een leuke som geld. Want daar was behoefte aan. Het was dus een enorme afstand van India naar Israël. En dat was gewoon, ja, wat wij nu een aandelenportefeuille zouden noemen, of een goede spaarbank of een cryptomunt. Dus je denkt van, nou, dat behoudt zijn waarde wel. En dat was dus die nardusolie. En als je die 300 talent zou omrekenen naar nu, dan praten we ongeveer over een jaar salaris, ongeveer 30.000 euro. Dat is een leuk parfumetje, dames. He? En dan moet je je voorstellen, 30.000 euro, ze zullen niet rijk zijn, ze hebben dat echt gespaard. Zij pakt alles wat ze heeft, en flats zo over zijn hoofd en over zijn voeten, en het wordt één geurige 30.000 euro. En dan zien we dus het hart en het karakter van Maria. Ze houdt van Jezus. En dat toont ze, en dat is niet om in het gevleid te komen, het is gewoon de emotie die zij als gevoelige vrouw heeft. Damme alles. En hartstikke idee. Ik ben zo blij met die man. Dit. En ze stort het over hem uit. En Jezus voelt dat. Maar dan de andere kant. Dan krijg je Judas. Een heel ander type. Heel ander persoon. Daar waar Maria haar liefde betoont. En dat is de vraag naar ons. Hoe betonen wij onze liefde naar de Heer? Zouden wij dat ook kunnen hebben? Voordat ik naar Judas ga. Dat vraag ik me wel eens af. 30.000 euro, dat is een hoop geld. En dat is niks, hè? Want de Heer vraagt alles van ons. Ons hele leven, ons hele bestaan. Al onze tijd en energie. En we doen allemaal wel eens heel van, nou, je tiende geven. Nou, stelt natuurlijk helemaal niks voor. Het gaat ook helemaal niet om tiende geven. Alles is van de Heer. Al onze tijd, energie en geld. En al dat gezeur over tiende, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon om alles wie je bent, je hart. De Heer wil je hart, die wil je leven. En niet om het benepen te maken, maar nee, om het te vullen met zijn liefde, zijn grootheid, zijn gulheid, zijn goedheid, zijn vergeving. Lees alle gelijkenissen. Ik ben bezig met een nieuwe studieserie. Ik ben ontzettend veel bezig met de gelijkenissen. En dan valt het me zo op dat vergeving, weet je, dat grootmoedigheid van God, zijn goedheid, komt daar zo naar voren. En dat, hè, karaktervorming, dat is wat God wil. En hier zie je dus bij Maria, zie je een stukje van Gods karakter al terugkomen in haar. Wat dat wonder al gedaan heeft. Wat die vriendschap met Jezus al gedaan heeft in haar leven. Dat ze denkt, joh, kan mij het schelen. God is gul, ik ben ook gul, geef alles. Heerlijk. Ooit wel eens ontmoet mensen die ruimhartig zijn. Fijn, hè? Zijn echt fijne mensen om mee om te gaan. Mensen die niet wij in Nederland zijn altijd een beetje, nou hier, je mag een koekje, pak er maar één. Ooit was bij je Turkse buren gegeten of andere mensen uit andere cultuur. Dat is zo ruimhartig. Joh, daar staat de tafel en als het op is, dan komt er nog meer. Die Oosterse cultuur, daar kunnen wij nog zoveel van leren. Die zijn zoveel ruimer en geven dan dat wij vaak Nederlanders doen. Dus die weten straks. Speculaties, gewoon drie pakken, kun je uitschelen? Nee. Ja, die is op. Dan neem jij hem. Hè? Dan zeggen we gunnen het je van harte. Maar dan krijg je Judas. En Judas, die begint gelijk te piepen en te mouwen. Voel je gewoon, als het gaat om partypooping, dat is toch, weet je, iemand betoont liefde aan Jezus, daar bij die maaltijd. En onmiddellijk zitten ze er bovenop. En het is niet alleen Judas, hè, zijn ook de andere mensen die eromheen, nou, belachelijk, zeg, wat slaat dit op? Ken je dat gevoel? Ken je dat gevoel dat als je iets denkt, gaat spontaan voor de Heer doen, dat je daarna weer de hele goede gemeente over je heen krijgt? Nee, gaan we niet doen, hebben we al gedaan. Gelijk als je, daar zijn we ook altijd zo goed in als mensen. Als mensen, ik leid ook wel eens brainstorm sessies, dat vind ik leuk. Ik ben creatief en ik hou van creativiteit. En als er iets killing is, zijn het dit soort mensen. Je verzint nog niets of ongelijk met een 8-dubbelloopse hagel erop gaan schieten. Van, hebben we al gedaan. Weet je, daar heb je niks aan. Die moet je niet hebben in zo'n sessie. Je moet gewoon lekker voetje van de vloer. Gooi het uit, ideeën. En, nou ja, dus dat wordt spontaniteit, wordt onmiddellijk de nek omgedraaid. En dat zie je hier, zie je het gebeuren. Ik bedoel, Maria toont haar liefde aan Jezus. En onmiddellijk zit daar het berekende van belachelijk. Hoe haal je het in je hoofd? Dit geld hadden we aan de armen kunnen geven. Alleen, het is allemaal schijn. Want Judas en anderen menen dat gewoon helemaal niet. Ze kunnen het gewoon niet verkroppen dat er 300 denarii gewoon verkwist wordt aan de Heer Jezus. En Judas is de penningmeester van de groep. En Jezus weet dus gewoon, hij kent zijn hart, dat hij gewoon een ordinaire dief is. Hij steelt uit de kas. En hier spelen ook de gelijkenissen in. Hè? Ook de Heer Jezus zegt gewoon van, de wereld is een akker, daar groeit gewoon graan, maar er is ook dodelijk, er is ook onkruid. En het groeit gewoon tezamen op. En er staat nergens dat wij onkruidhunters moeten zijn, dat we continu van, ben jij onkruid? Hup, rukken we het eruit. Nee, dat doet God aan het eind. En dat ziet het gewoon in zijn eigen groep. Hij heeft 12 volgelingen en 1 daarvan is geen volgeling. Die is fake, die doet maar alsof. Is ook niet gereinigd en geheiligd. Hè? Dat lees je ook met avondmaal. Allen zijn rein geworden door het woord, behalve 1. Hij heeft zijn hart nooit aan Jezus gegeven. En deze situatie, op het moment van ultieme worship, lofprijs en aanbidding, dat Maria haar hart uitstort bij de Heer Jezus, is het bloody limit voor Judas om te zeggen, ik doe niet meer mee. Hij heeft 3 jaar lang onderwijs gehad. Hij is uitgegaan met de 70. Hij heeft alles gezien. Hij heeft hem op het water zien lopen. Hij heeft broodvermenigvuldiging, doden zien opwekken, zieken zien genezen. Hij heeft alles meegemaakt. En toch was zijn hart gericht op geld. Geldzucht. Hoe is het mogelijk? Ik word daar bang van. Ik vind het zo verdrietig dat een hart zo kan verharden. Of dat je zo'n bedekking hebt dat je het niet ziet, dat het niet binnenkomt, dat je niet luistert, dat je er niet door veranderd wordt. Daar word ik heel verdrietig van, als evangelistenhart. Dat ik denk, hoe is het mogelijk dat je als mens in een situatie kan komen dat het niet binnenkomt? Dat vind ik verschrikkelijk. Ik denk, hoe is het mogelijk? Ik huiver daarvan. En dit is een moment dat Judas denkt, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Want hij had gedacht, die 300 denarii hadden in de kas gekund. En dan had ik er ook nog wat van kunnen afromen. Ik denk, en daar mag je van verschillen hoor, maar dat is een beetje, als ik de schrift lees en hoe mensen dachten, ik denk dat hij zo'n persoon is die heel goed het momentum komt aan, dat hij denkt, hey, deze man is interessant. Als hij de Messias is, had hij de Romeinen eruit kicken? Kan ik misschien wel minister van Financiën worden? En dan is er een macht. En dan ben ik in het centrum van de macht. En dan word ik wel zijn adviseur. Maar dan gaat het mooi worden. En nu komt hij bij het moment dat hij denkt, nou wordt het sentimenteel. Wat een slappe hap zeg. Gaan we echt geld gewoon zo door het afvoerputje lopen strooien. Over die vieze voeten van hem. Ja, daar ben ik helemaal klaar mee. Dit is voor mij de bloody limit. Ik bedoel, ik heb hem een kans gegeven hoor. Maar ik zie het nu met de week. Hij wordt labieler. En hij loopt maar te dralen om. En ik had gedacht, hij gaat de macht pakken. En dit wordt hem niet met die man. Ik moet mijn kaarten op andere... Ik zet mijn fiche wel op iets anders. Voel je een beetje... Dat is een beetje het sentiment wat hier gebeurt. Hier komen de scheiding van geesten. Dat zit hem bij lofprijs en aanbidding. Als je kijkt naar Openbaring, als het gaat om wanneer daar de antichrist, het beest en alles, het draait allemaal om aanbidding. De boze wil aanbeden worden. En niet dat God de lofprijs en aanbidding krijgt. En daar waar het kwaad zich manifesteert, wanneer de boze vat krijgt in je hart, dan haak je af bij lofprijs en aanbidding. Want het is niet meer op jou gericht. Dat is wat zonde doet. Zonde is uiteindelijk altijd op zichzelf gericht ten koste van de naaste. En liefde is niks. Je kan niet zeggen lief. Liefde ontstaat doordat je lief hebt. Dan wordt het zichtbaar in de ander. Dus liefde is altijd gericht op de ander. Daarom kun je nooit christen zijn op je eigen bijbelbeltje in je eentje. Van ik heb de kerk niet nodig. Nee, ben je lekker vol liefde. Dat gaat niet. Liefde is gemeenschap. En hier breekt het voor Judas. En hij verlaat de groep en hij gaat zijn kaart op wat anders zetten. En hij maakt een afspraak, een deal. En dan gaat hij Jezus verloochenen voor 30 zilverstukken. Dus een tiende van de som. Ik denk dat hij het voor 3 zilverstukken ook gedaan had. Dus hij had er de pest in, hij had er 300 kunnen hebben. Nou ja, dan maar voor 30. Dat is treurig. Maar dat is wel wat er gebeurt. Dus je hebt hier de emotie van Judas, die een hele andere is. Iemand die niet bekeerd is, die niet geheiligd en gereinigd is door het woord, in zijn omgang met Christus. Die niet los kan komen van zijn hebzucht, van zijn zonde. En uiteindelijk valt bij de moment, ultieme moment van de liefde. Hoe is het mogelijk? Maria die een hart vol dankbaarheid heeft. Wat een verschil. Tussen hebzucht en dankbaarheid. De liefde. En de Heer Jezus die beide emoties op zich af ziet komen. Het moment dat hij aanbeden wordt is het moment dat iedereen om hem heen begint te schelden. En dat het lelijk wordt. Dat hij moet zeggen laat haar. Dan moet hij echt tussen beiden komen. Dat gaat echt niet zo van mevrouw zou je alsjeblieft willen ophouden. Er zit emotie in. Dat is in die cultuur. Dat is intimiderend, hè? Heb je wel eens iemand gehad die zich groot maakt? Ja, maar ja. Je hebt van die mensen, hè, die komen in je hindercirkel. Ik zeg altijd, je hebt een cirkeltje om je heen. En als iemand, ik zeg altijd, vanaf deze afstand vind ik het prima. Maar ik heb mensen wel eens in mijn leven en dan staan ze bijna tegen je neus aan. Dat is heel intimiderend. Ga ik altijd naar achteren en je komt niet van ze af, maar soms duw ik ze gewoon weg. Zeg, joh, je komt er dichtbij. Afstand houden. Weet je, dat is wat er gebeurt. En dat is dat je daar als vrouw kwetsbaar, je geeft alles. En dan komt de intimidatie, mensen die je belachelijk maken. En dan moet de Heer Jezus, en dat is het mooie, God neemt het altijd voor je op. En dan zegt hij, laat haar. Zij heeft het begrepen. Jezus is door Judas afgewezen, door uiterlijke schijn. Hij leek er één van hen te zijn, maar als het gaat om lofprijs aan de bidding, haakt hij af. Broeders en zusters, het is prachtig en tegelijkertijd treurig. Wat is dat toch altijd zo zwart-wit naast elkaar vaak in het woord? Enerzijds ben ik diep onder de indruk van Maria, denk ik, oh Heer, geef mij ook die liefde dat ik gewoon eens gek kan doen en gewoon alles voor u neer kan leggen. En tegelijkertijd huiver ik als ik weer zie hoe lelijk anderen kunnen doen. En daar zit wel een les voor ons in. Hoe vaak zitten wij aan de voeten van Jezus? Of nemen we het allemaal maar voor gewoon aan? Hoeveel tijd besteden we daaraan? Zijn we echt verlangend? Zijn we dankbaar? Zijn we nog dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft? En ik denk dat ongeacht de situatie, er loopt niks uit de hand bij God. Hij wil je leven leiden. Ongeacht dat mensen misschien om je heen beginnen te schelden. Dat je het niet goed doet. Of dat je belachelijk dat je geld aan de kerk geeft. Of aan de zending. Of weet ik het wat. Want je had toch ook een nieuwe elektrische fiets kunnen kopen. Weet ik het wat. Er kunnen duizenden redenen zijn. Maar laat je hart gewoon spreken. Gebruik gewoon deze tijd en ook de zomermaanden komen eraan. Ga lekker wandelen. Nodig de Heer uit in die wandeling. En toon je liefde en ga op zoek naar hoe je de Heer je liefde kan betonen. En begin gewoon bij Hem en dan zal je verbaasd zijn waar je uitkomt. Zegen daarin. Amen. Ik wil danken. Lieve Vader, we danken U Heer voor dit woord. Dat we mogen kijken Heer naar al die emoties. Heer, ik vind het zo geweldig dat er één iemand was, Heer Jezus, die U geloofde. En dat ook haar hart liet spreken. Heer, we danken U daarvoor. Dat ze zo'n inspiratie mag zijn om onze liefde aan U te laten zien. Heer, dat ook wij mogen leren om aan Uw voeten te zitten. Dat wij mogen leren om dubbel te luisteren. Wat zegt mijn broeder of zuster of mijn medemens eigenlijk? Heer, hoe vaak zijn we oppervlakkig? Zijn we eigenlijk uit op onze eigen agenda? En helemaal niet met die van het koninkrijk. Heer, we kunnen zo tekort schieten. Heer God, en daarom, we hebben het gezongen, bidden we om vervulling van uw geest. Heer, we hebben uw heilige geest zo nodig. Het is fijn om met een grote groep mensen te zingen en te loven en te prijzen. Maar Heer, u kent ons hart. En we hebben uw heilige geest nodig. Heer, want een opwekking begint in ons eigen hart. En Heer, we moeten belijden dat we als kerken vaak zo tekort schieten. Dat we helemaal niet zo zichtbaar zijn in die dankbaarheid, maar vaak ook heel berekenend van nou, dit kunnen we nog wel, dat kunnen we niet. Vergeef het ons. Geef ons daarentegen in overvloed, zoals Maria dat deed, uw heilige geest. Om niet voor onszelf te houden, Heer, maar over te stromen in liefde voor onze medemens, voor deze gebroken wereld, omdat het koninkrijk zichtbaar mag worden door ons heen. Vul ons, help ons en zend ons. In Jezus' naam. Amen.